We gaan weer verder met Hebreeën. En we zijn aangeland in het einde van hoofdstuk 2, dus bijna hoofdstuk 3. En voordat we naar hoofdstuk 3 gaan, wil ik nog stilstaan bij de laatste zin. Dat is vers 18. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden heeft volbracht, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Dit is een zin die heel veel gebruikt wordt als het gaat om situaties waarin mensen het moeilijk hebben. En dat dan wordt gezegd, hoe moeilijk het ook is, Jezus heeft deze beproeving ook gehad, die heeft doorstaan. En daardoor kan hij zich inleven en kan hij een beetje meevoelen in wat jij meemaakt. Nou, het is natuurlijk zeker waar dat Jezus heeft geleden, dat die kruisdood echt een marteling is geweest. Dat hij ook gemarteld is voor die kruisiging, dat hij pijn heeft gehad, dat hij te schande gemaakt is om door daar te hangen. En dat hij zeker te maken heeft gehad met vervolging. Dus dat snap ik heel goed, dat die conclusie wordt getrokken en dat als troost wordt gebruikt. Echter, er zijn ook heel veel situaties die niet één op één te vergelijken zijn. Dus dat je kan zeggen, bijvoorbeeld als een vrouw niet zwanger kan raken, als een vrouw bevallen is en er gaat een kindje dood. En dat soort specifieke dingen, als dat beproevingen zijn. Plus, als het gaat om beproeving, wat zie je als beproeving? Zijn de heftige dingen in ons leven die we kunnen meemaken, zijn dat beproevingen van God? Of is dat gewoon de gebrokenheid van de schepping en de resultaat van kosmisch conflict en Satan die loopt de boel te verstieren? Of zijn beproevingen van God die gaat testen of jij wel trouw aan hem blijft? Nou, dat laatste, dat zou echt heel sadistisch zijn. Dat zou ook totaal niet Jesus-like zijn. Dus ik ga ervan uit dat beproevingen niet van God komen. Sterker nog, het staat ook in het Nieuw Testament geschreven dat Jacobus schrijft het. Als je beproefd wordt, dat God zegt, het komt niet van mij. Dat doe ik niet. Ik leer je dingen. En ik help je door dingen heen. Maar ik beproef je niet op deze manier. En dat maakte dat ik dacht, hey, die zin, het lijkt heel mooi en heel troostend, maar ergens klopt het niet. En dan moet je natuurlijk voorzichtig zijn met je eigen ervaringen en vanuit je eigen ervaringen de Bijbel anders gaan uitleggen. Of stukjes wegdoen of stukjes erbij vertellen. Dus ik ben naar het Grieks gaan kijken. En wat gaaf is dat eigenlijk er in het Grieks nog veel meer staat. Ik heb zitten puzzelen met woordstudies en alles. Ik doe in deze spraakstudie, hou ik het vrij overzichtelijk helder in gewoon de grote lijn. Als ik een weekend geef over Hebreeën, dan gaan we wat meer echt naar het Grieks kijken. Maar dat is dan voor de mensen die de taal gewoon echt ontzettend leuk vinden. Of gewoon goed de argumenten willen hebben van, hé, maar waarom zeg je dit? En waarom baseer je dat? Op die manier. Dus dat doe ik vaak al in de studies aan het publiek. En nu doe ik het even het resultaat geven aan jullie. Als ik vers 18 vertaal vanuit het Grieks, dan kom ik op het volgende. Omdat hij zelf heerst en in staat is om de duivel te weerstaan, oftewel heerst in het rechtsgeding wegens moord, kan hij alle helpen die beproefd worden. En dat beproefd is door de duivel. De duivel verzoekt. Het is vaker in het Grieks dat één woord kan een hele zin betekent. Zeker bijvoorbeeld het heerst in het rechtsgeding wegens moord. Ja, dat is zoveel meer nog dan hij heerst. Omdat het heel duidelijk ook linkt naar vers 14. Ja, hij heeft de dood definitief daarmee afgerekend. En daarmee met de heerser over de dood, de duivel. En dat vind ik juist zo krachtig. Dat vind ik altijd toffe ontdekkingen. Dat denk ik, oh, het klopt. Yes. Het is zo mooi. En dat houdt dus ook in van, dus omdat Jezus zelf heerst, omdat hij het rechtsgeding wegens moord heeft gewonnen, dat geeft mandaat. Hij is dus in staat de duivel te weerstaan. En de manier waarop hij de duivel weerstaat, is ook die, hè, de momenten in de woestijn, dat die waarheid maakt vrij. En dat ook is waardoor de duivel geen macht, geen mandaat heeft, omdat je kan gewoon zeggen hoe de zaken liggen. En juist doordat, in Colossense staat het ook, juist doordat hij de
hoe zeg je dat, de aanklachten die de duivel tegen ons heeft meegenomen aan het kruis en daarmee teniet heeft gedaan. Juist dat maakt dat wij een poot hebben om op te staan. En te kunnen, zodat we kunnen zeggen van ja, maar jij hebt helemaal geen macht, jij hebt helemaal geen recht, want Christus heeft jou overwonnen. En dat hij ons dus kan helpen op het moment dat we door de duivel beproefd worden en verzocht worden. Dat we in verleiding worden gebracht om van God weg te gaan. Dat betekent ook, zonde betekent het weggaan van God. En het weggaan van God, dat is meestal gaat dat ook gewoon gepaard met jezelf schade toebrengen en of de ander. Dus er is vaak ook helaas een weg waar slachtoffers vallen. En dat is ook waarom God zo die zonde zo naar vindt. Omdat het is meestal niet zo van, oh jij doet iets en dat is je eigen keus en daarmee klaar. Al die zondes ook in de 10 geboden, het is allemaal relationeel. Er is altijd een onschuldige derde die de sjaak is door ons gedrag. Als je steelt, is er iemand de sjaak, want jij steelt spullen. Als je moordt, dan zijn er meer mensen de sjaak. Degene die vermoord wordt is de sjaak, maar ook degene die achterblijven. En vaak ettert dat generaties lang door. Als je overspel pleegt, er is een scheiding. Er zijn nog wel wat filosofieën die zeggen van, nee, maar daar komen kinderen wel overheen. En dat is even wennen, een nieuwe samenstelling. Er zijn ook steeds meer stemmen in de maatschappij en deskundigen die merken, hey, maar het heeft echt heel veel invloed. Het heeft invloed op betrouwbaarheid, het heeft invloed op liefde, op relaties aangaan, commitment aangaan, op identiteit, op eigenwaarde. Zeker bijvoorbeeld seksualiteit wordt steeds meer duidelijk. Vandaar is zoveel herstel mogelijk als het gaat om hechting. En de kinderen die toch in loyaliteitsconflicten komen, die niet één plekje hebben om te wonen, maar zichzelf moeten verdelen. Samengestelde gezinnen, wat gewoon echt wel complex is. En dat vraagt gewoon heel veel aandacht, heel veel gezonde communicatie. Maar heel vaak is het ook zo dat mensen uit elkaar gaan, maar zichzelf en patronen gewoon meenemen, het nieuwe huwelijk in. Het heeft gewoon heel veel effect. Zonde, het weggaan van God, het weggaan van je bron van het leven, bron van hoop, bron van nieuw leven zou je kunnen zeggen. Nieuwe hoop. En inzicht krijgen in situaties. Genezing, herstel, wonderen. En tuurlijk, daarmee leven we nog steeds in een gebroken wereld. En er zijn situaties waar je niet uitkomt. En dat is ook, Jezus is daar ook open over. Van, het is ook gewoon soms een bende. En daarom is er ook de ruimte om wel te scheiden. Alleen ga daar heel bewust mee om. En ga alsjeblieft op zoek naar wat ik je leer, wat ik je wil meegeven. Dat er ook andere dingen mogelijk zijn. En dus dat, als je beproefd wordt door de duivel verzocht, door de duivel vernederd, door de duivel geslagen wordt, omdat ziekte en dood aanwezig is, dan mag je dus in de geestelijke wereld ook juridisch beroepen op wat Jezus voor jou heeft gedaan en voor de ander heeft gedaan. En welke positie de duivel heeft ten opzichte van jou. En dat kan, omdat Jezus dat ook heeft overwonnen. En Jezus is niet een egotripper die zegt, oh, ik heb de overwinning en iedereen moet dat bij mij komen halen. Maar Jezus zegt, ik geef mezelf aan jou, zodat je mij hebt. Ik woon in jou en ik geef jou de overwinning. Ik geef jou de autoriteit. Want jij hebt hem nodig. Jij moet hem kunnen inzetten. Jij moet dat zelf in handen hebben, omdat ik niet wil dat jij een soort pop van mij wordt, maar dat jij een autonoom persoon blijft. En ik wil met jou verbonden zijn. Ik wil een echte liefdesrelatie hebben. Niet een afhankelijke één verkeersrichting. Ik wil echt een gelijkwaardige relatie. Dat nog even naar aanleiding van vers 18. Hoe leuk is dat? Gaan we naar hoofdstuk 3. U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus,
de apostel en hoogpriester van het geloof dat wij beleiden. Ook dat is weer die taal heel bewust in deze brief om de linken te leggen naar het Oude Testament, naar de roeping. Die trouw is aan wie hem heeft aangesteld, zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde. Jezus echter werd groter, eerwaardig, geacht dan Mozes, zoals de bouwer van een huis meer eer krijgt dan het huis zelf. Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles. Mozes vervulde zijn taak in heel Gods huis als dienaar die getuigt van de komende openbaring. Christus echter is trouw als zoon die over dat huis is aangesteld. En wij vormen dat huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen. Nou, dat is dus, even tot zover, ik ben nu geëindigd voor vers 7. Van ook weer, van wie is belangrijker, Mozes of Jezus? De Oude Testament was een schaduw, Jezus is de openbaring. Mozes was zeker belangrijk en een voorbeeld, maar nog bij lange na niet Jezus. En het mooie is dat hier gelijk ook weer de koppeling wordt gemaakt dat wij dat huis zijn. En dat komt ook vaker terug in het Nieuw Testament. Hè? De tempel, dat zijn wij. Dat is de kerk, dat zijn wij. Dus de kerk is niet een gebouw, de kerk is niet een plek, de kerk is niet de samenkomst. Wij zijn de kerk, wij zijn een ambassadeur van Christus, wij zijn een levend getuigenis. Op woensdagochtend 9 uur ben je net zo goed kerk als op zondag 10 uur. Op vrijdagavond 8 uur ben je net zo goed kerk als op zondag om 10 uur. Wij zijn de kerk. Ook 's nachts als je om 3 uur wakker wordt, dan ben je ook kerk. En hoe ben je dan? Hoe ben je als niemand kijkt? Hoe ben jij ambassadeur van Jezus? Hoe vul jij je tijd? Hoe vul jij je leven in? En dat is niet een... Maar laat wel zien dat God een relatie wil met mensen. Niet met een gebouw, niet met een cultus, niet met een dogma, niet met een religie. Maar met mens voor mens. Ja, dat hij in de relatie met jou... Dat het licht maakt waardoor een ander het leven vindt. Dat is hoe God het bedoeld heeft. De Heilige Geest zegt immers, horen jullie vandaag zijn stem? Wees dan niet koppig als tijdens de opstand. Toen jullie mij beproefden in de woestijn, waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tartten. Hoewel ze mijn daden hadden gezien. 40 jaar lang. Dat is... Ook bijzonder als je terugleest in het Oude Testament. Die 40 jaar, ze kregen brood, kwakkels, dat was dan het vlees, bescherming van God. Maar ook simpel, de schoenen en de kleding sleten niet. Nou, ik weet niet of jij 40 jaar lang met je schoenen doet, dag in dag uit. Maar dat is wonderlijk, dat is magnifiek. Als je dat meemaakt, dat is echt gewoon bijzonder. Daarom werd die generatie door mijn woede getroffen. Ik zei, altijd weer dwaalt hun hart. Mijn wegen kennen ze niet. En in mijn toorn heb ik gezworen, nooit zullen ze mijn rust binnengaan. Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig ongelovige hart afvallig wordt van de levende God. Maar wijs elkaar terecht. Elke dag dat dit vandaag nog geldt, opdat niemand van u halstarrig wordt, omdat hij door zonde verleid werd. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. Wanneer er gezegd wordt, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig als tijdens de opstand. Wie waren het dan die zijn stem hoorden en toch opstandig werden? Waren dat niet degenen die onder Mozes' leiding uit Egypte waren vertrokken? Wie werden 40 jaar lang door zijn woede getroffen? Waren dat niet degenen die gezondigd hadden en van wie de lijken neervielen in de woestijn? En aan wie zwoer hij dat ze niet zouden binnengaan in zijn rust? Toch zeker aan hen die ongehoorzaam waren? Zo zien we dat zij er niet konden binnengaan vanwege hun ongeloof. Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. Want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als indertijd aan hen, maar anders dan voor wie het in geloof aannemen. Want het verkondigde woord was voor hen niet heilzaam. Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was. In mijn toorn heb ik gezworen, nooit zullen ze mijn rust binnengaan. En dat terwijl zijn werk toch al met de grondvesting van de wereld voltooid werd. Over de zevende dag werd immers gezegd, en op de zevende dag rustte God van al zijn werk. Terwijl hier wordt gezegd, nooit zullen ze mijn rust binnengaan. Het staat dus vast dat er wel mensen in kunnen binnengaan. En omdat zij, van wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, er vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, legt God nu dus opnieuw een dag vast. Een vandaag, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig, was de rust hun al door Jozua gegeven. Dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. Er wacht het volk van God dus nog steeds een Sabbatsrust. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust naar zijn werk zoals God na het zijn. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust en zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronden gaat. Want levend en krachtig is het woord van God en scherp dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, benen en merg elkaar raken en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Even tot zover. Ik ben nu geëindigd bij hoofdstuk 4, vers 13. Waarom ik dit even in één keer doorlees, is omdat je ziet dat ergens halverwege begon hoofdstuk 4, maar die hoofdstukken en die versen die zijn pas later ingevoegd. En de kunst is, daarom zei ik ook in het begin, als het even kan, lees het hele boek of de hele brief door. Dat geeft gewoon meer overzicht. Er wordt hier gerefereerd aan een moment in de geschiedenis dat de Israëlieten uit Egypte zijn. Je kan bijvoorbeeld even teruglezen in Numeri 14. En er wordt gesproken over een rust. En ook hier komen we weer toorn en woede tegen. En is dus interessant om te denken, maar hoe zit dat met Jezus en hoe zit dat met God? En klopt dat wel? Want kennen we Jezus zoals we hier het beeld van God meekrijgen? Nou, dat is interessant om even bij stil te staan. Het woordje toorn, dat is orge. En orge vertaal ik vaak als karakter, innerlijke passie. In vers 10 en 11 wordt ook het woord woede, boosheid, gebruikt. Alleen dat is, in het Grieks heeft dat de stam, dat betekent rauw vlees, ongekookt, ruw, schouder, ongetemde kracht, onverbiddelijk, vreed, onrijp, onfris, zeg maar. Dus er zit wel iets van woede in, wreed, maar eigenlijk heeft het veel meer linken met rauw en onrijp. Daar gaan de meeste vertalingen over. En ik dacht, het is wel interessant om die mee te nemen hierin. Zeker omdat het gaat over die rust en de beeldvorming en het God leren kennen. En dus we hebben te maken met ongeloof, daar wordt over verteld. We hebben te maken met het weggaan van levende God. We hebben te maken met een rust. En in die tijd ging het om het beloofde land binnenkomen. Maar waar de Hebreeën schrijver van zegt, ja, als dat de rust was geweest bij Jozua, waarom zou God dan nu weer een dag aankondigen? En de vraag is natuurlijk ook, in hoeverre was dat de rust? Er waren periodes van rust, zeker als je het boek Richteren leest. Nou, dan hadden ze weer eens 40 jaar rust en dan was er weer oorlog. En dan hadden ze weer eens rust en dan was er weer oorlog. Nou, is dat de rust waar God het over heeft? Nou, de Hebreeën schrijver zegt nee. Wat ook boeiend is, is dat de Hebreeën schrijver dus wel zegt. En eigenlijk was die rust er al. Want die rust was er al in de schepping. Dat God 6 dagen lang de wereld heeft geschapen. En uiteindelijk concludeert van het is zeer goed. Als hij de mens heeft geschapen en dan de 7e dag rust neemt. Hoe je ook denkt over de schepping. Ik doe nu even gewoon wat er in Genesis staat. En in andere studies ben ik wel eens op ingegaan. Dus die rust, dat is de vraag van, maar wat is die rust dan? En die rust, die Sabbat, dat heeft veel te maken met vrede, met ontmoeting, met relatie, met tijd voor elkaar, met het genieten van elkaar. Dus ook zie je dat bij nummer 14, als je dat leest van vers 20 tot en met 45, zie je ook dat als je kijkt naar wat wordt er nou gezegd, wat wordt er nou bedoeld en verlangd, dan zie je dat het uiteindelijk niet zozeer gaat om verdienen, maar om de wens tot relatie. ook in dit stuk wordt veel geciteerd vanuit het Oude Testament. Ook weer een psalm. Psalm 95 wordt geciteerd. En daarin vind ik het opvallend dat de beschrijving in de oude geschriften van Mozes, dus als Numeri, in vergelijking met Psalm 95, dat daar in Psalm 95 alweer wat meer conclusie wordt getrokken. Waarbij je kan denken, ja, oké, maar was dat zo? Of is dat hoe David erop terugkeek? En welke conclusie trok hij over de rol van God? En er zijn meerdere versen waarin het, ook in het Oude Testament, belangrijk is om te kijken van oké, wat zegt God? Wat is de observatie van mensen? Wie deed welke uitspraak? En wat deed God dan uiteindelijk? Een hele mooie is ook bijvoorbeeld om eens te kijken, Deuteronomium 32 vers 5, uitspraak van wie? En dat je daarna kijkt naar Deuteronomium 32 vers 20, en wat deed God? Als het gaat om die rust, dan is het interessant dat het een woordspel is. En dat woordspel heeft te maken met rust en rustplaats. Het is katapausis. Nou, dat noem ik wel even, want het is gewoon leuk dat je ook merkt, hey, pauze, dat woord kennen we. En dus ja, die rust, die pauze, een rustplaats. Maar het heeft ook een vertaling van afzetten van een leider. En dan is het dus wel interessant dat van welke rust hebben we het over en welke rust gaan ze niet binnen? Welke strijd was er? Nou, als je kijkt bij Mozes was er ook strijd om wie is de leider. Mensen vonden het op een gegeven moment niet grappig meer. Die wilden terug naar Egypte. Ze zagen God nog niet als leider. Mozes was op een gegeven moment de berg op en het duurde te lang. En toen hebben ze Aaron gezegd van, nou, ga ons voor, maak een kalf en dan gaan we die wel aanbidden. Dan hebben we tenminste een God die we zien, dat zijn we gewend. En dat, ik geef nu even een aantal puzzelstukjes hoor, straks ga ik de puzzel even leggen. Maar dat zijn wel dingen om mee te nemen, van hey, welke situatie was het daar? En die mensen die af zijn gedwaald in hun hart. En wat mooi is, is dat in het Grieks dat ook weer meer de betekenis van het hart is begoocheld van zonde. Wat gebeurde er bij die mensen? Waarom dwaalden ze? Waarom kenden ze Gods wegen niet? Waarom gingen ze hun eigen gang? Waarom waren ze bang in de plaats van het vertrouwde? Het verhaal van de verspieders. En dan zijn Caleb en Jozua de enige verspieders die terugkomen van, oh, het is echt een fantastisch mooi land, maar met God gaan we het redden. En de andere 10 zijn kei bang en zien het helemaal niet zitten. En er wordt gerebleerd en dat maakt dat gewoon een hele groep op een gegeven moment bij God weggaat. En daarmee ook God zegt, ja, op deze manier kan ik dat land niet binnen. En op deze manier kunnen jullie mijn rust niet binnen. En hij wacht dan tot die generatie gestorven is voordat hij met degene die hem wel volgen, wel vertrouwen, alsnog het beloofde land binnengaat. Dus er heeft dat ongehoorzaamheid is niet zo van, oh, als jij niet luistert, dan ben je de sjaak. Maar het is een vasthoudende ongehoorzaamheid. Het is echt het weggaan bij God. Dus dat ongehoorzaamheid is niet van, oh, net als een kind als je aan het opvoeden bent, van het kind luistert niet, je bent ongehoorzaam. Nou, nee, het is die ongehoorzaamheid, en in vers 18, 19 wordt die ook gekoppeld aan ongeloof. En ongeloof is weer gekoppeld aan uit de relatie stappen. Als je geen geloof ergens in hebt, dan stop je ermee. Dus als je geen geloof in iemand hebt, dan stop je met die relatie. Want waarom zou jij investeren in een relatie met iemand waar jij geen geloof in hebt? Dat is echt niet logisch. Dat is ook gewoon simpelweg niet hoe het werkt. En God dwingt niet. Dus hij gaat niet zeggen, ook al geloof je niet in mij, je moet. En anders dit en dit en dit. Het punt is wel dat hij heel eerlijk is. Dus dat hij laat zien van, ja, weet je, het is, als je weggaat van mij, ga je weg van het leven. En dan ben je overgeleverd aan deze wereld. En in deze wereld heerst de duivel. En je ziet ook dat uiteindelijk mensen sterven aan nare dingen ook. Het is echt niet heel grappig. En het belangrijke is denk ik dat je gaat zien van hé, maar wie is God in het geheel? Als je nu dat strak leest, zoals vers 3 vers 8 is dat. Wees niet koppig toen jullie mij beproefden. De generatie werd door mijn woede getroffen. En in mijn toorn heb ik gezworen. Wat ik wel mooi vind, is dat in dit geval toorn is heel vaak orge. Als je kijkt in vers 17, staat weer, wie werden 40 jaar lang door zijn woede getroffen. Daar staat ook een woord op. Ik heb een woord. Is dat een woord die je kan vertalen als boos op, maar ook verbleken. Dus je zou kunnen zeggen, door wie verbleekte God 40 jaar lang? En als mensen soms iets doen, dan kan je ook een soort schaamte hebben of verbleken van hoe dan? Nou, en die manier van kijken en die woorden daarbij zetten, die maken denk ik dat het veel meer recht doet aan wie God is. En daarin herken ik Jezus ook veel meer. Omdat het is zo zwart-wit, hè. Als je zegt van, nou ja, als je ook maar iets doet wat God niet blieft, dan wordt hij toornig en een soort zeusachtig persoon. Terwijl als je van hem weggaat en van alles doet, waarvan hij zegt, maar doe het nou niet. Want dat heeft gewoon echt geen mooie vruchten. En je doet het toch, terwijl hij toekijkt, zeg maar, dan is het ook goed in te leven van, maar dan verbleek je gewoon bij, wow, dit is mijn volk, dit moet een licht zijn voor de wereld. En, In hoofdstuk 4 wordt er dan geschreven van, zij hebben het goede nieuws gehoord, maar nog niet zoals wij. Dus de Israëlieten die werden bevrijd uit Egypte, hè, net zoals dat wij bevrijd zijn van het werk van de duivel. Er kwam een beloofd land aan. Ze hebben het zelfs gezien. En dat is een schaduw van wat wij nu weten. Waar in het Oude Testament de rust zou worden gevonden in het beloofde land, weten wij dat de rust gevonden wordt in het Koninkrijk van God. Wat Jezus aangekondigd heeft en voorleefde. Dus in het Oude Testament zou je ook kunnen zeggen dat mensen een onrijp beeld hadden van het karakter van God. En dat het Gods wens was dat ze juist die rust in zouden trekken zoals van het begin af aan de bedoeling was vanaf Genesis. Mensen zouden werken en mensen zouden wandelen met God. Dat we zorgen voor elkaar, dat we zorgen voor de schepping. En daarbij wandelen met God. Wat was Gods oorspronkelijke plan? En hoe gaat God om met mensen, met vijanden, met mensen die ongehoorzaam zijn? En daarbij is het ook dat je ziet dat God vaak mensen een nieuwe kans geeft. Dat mensen de tijd krijgen om zich te bekeren. En dat de Hebreeën schrijver dus ook zegt, er is een nieuwe dag, er is nog een rust voor nu. Maar ook nu kunnen mensen koppig zijn. En zeggen, niet nu, kom er niet uit, geen tijd, komt later wel, lijkt me niet zo belangrijk, wat is in it for me, wat gaat het me opleveren, gaat het me niet beperken. Wat gaan mijn familie ervan vinden? Er zijn allerlei redenen om te twijfelen, om een andere weg te gaan, om je eigen weg te gaan. En daarom is denk ik ook dat de Hebreeërs schrijven naar deze mensen, schreven van ja, weet je, wees niet te makkelijk met wijs van, oh, maar zij, sukkels. Nee, want dan moet je dus eigenlijk kijken van, ja, weet je, als wij datzelfde gedrag nog doen, terwijl we zoveel meer openbaring hebben, hoe erg gaat God dan verbleken bij ons als we dan alsnog er met de pet naar gooien? En wat al eerder langskwam, hè, dat in de taal is dan af en toe van, als God toen al strafte, hoeveel te meer zou hij nu niet straffen? Maar dat heeft veel meer te maken met, de wet was gewoon heel zwart-wit. Als jij de wet overtrad, was gewoon een strafpunt. Maar dat is heel wat anders dan God die mensen oproept om niet te zondigen, omdat het gewoon relationeel schaadt. En omdat je dan weggaat bij hem, waardoor hij gewoon gaat missen. En waardoor hij ook weet van, hé, maar dat gaat niet goed voor jou zijn en niet goed voor de mensen in jouw omgeving. Gewoon omdat je de vrucht van de geest mist, je mist de levensbron, je mist een krachtbron. En je bent overgeleverd aan de grillen van de duivel en van de mensen die ook weg zijn bij God. Dat is gewoon niet wat hij wil, niet wat hij je gunt, niet hoe hij het bedoeld heeft. En ja, dat het eigenlijk ook gewoon logisch is dat als je zoveel meer openbaring hebt, heb je eigenlijk ook meer verantwoordelijkheid. En is het nog dommer, zou je kunnen zeggen, als je van die waarheid weggaat. En soms is het ook wel zoek hoor, van hoe zeg je dat vriendelijk? Want de geest is natuurlijk zacht en vriendelijk en geduldig. En aan de andere kant zie ik soms ook de Nieuwtestamentse schrijvers wel gewoon zeggen waar het op staat. Zeker ook Jezus die in Lucas de leiders en de schriftgeleerden aanspreekt. Dat zijn een van de hoofdstukken 11, 12. Dat zijn ja, toch wel de meest pittige uitspraken. Komt ook nog een studie over trouwens. En dat is niet om mensen de grond in te boren, maar wel om heel duidelijk te maken van, denk even na. Denk, sta er nou eens even bij stil. Dat met deze openbaring die we nu hebben, als ze toen koppig waren, er was nog enigszins wat voor te zeggen, omdat ze ook gewoon nog de helft van de openbaring misten. En, hè? Of de helft, meer een deel. Dat een schaduw is echt nog maar, dat is heel weinig vergeleken bij de echte persoon. Hoeveel te meer hebben we nu dan niet? En hoeveel te meer kunnen we die rust binnengaan? Het koninkrijk binnengaan? En dat is een rust in je ziel, in je denken, in je lijf. En ondanks in welke storm je dan ook terechtkomt, hoe je ook verzocht wordt, ja, waar ik het net over had, vers 18 van hoofdstuk 2, dat je die rust kent. En dat je zou zelfs kunnen zeggen hoe Jezus het zegt, Johannes 15, blijf in mij, ik in jou. Dat als jij in God bent, dan ben je in de rust. En als hij in jou is, is de rust in jou. Ik zie wel dat de Hebreeën schrijver ook wel nog, hè, wat ik ook zei, van de verwachting van Jezus' terugkomst. En daarin ook de rust die dan er nu is door het nieuwe verbond. Maar ook een rust die nog gaat komen door de terugkeer van Jezus. Dat zijn twee rusten waarover gesproken wordt. En ik denk dat dat ook oké is. Ik denk dat dat vaker terugkomt. En ondanks dat we nu 2000 jaar verder zijn, dat we ergens, we weten niet precies hoe of wat, maar nog steeds een hoop en een verwachting hebben dat er eens echt een stop komt als het gaat om de gebrokenheid van de wereld. De vraag is alleen, komt die gewoon zo in één keer? Of hebben wij daar toch nog wel een verantwoordelijkheid in als christenen? En een autoriteit. En als we die echt gaan pakken, leren pakken, dan is natuurlijk dat potentieel ook een weg tot rust en vrede. En dat Jezus dan de punt op de i kan zetten. Maar dat even ter, hoe zeg je dat? Om even eens op te kauwen. Dan hebben we nog dat tweesnijdend zwaard. Dat is een zwaard die dringt diep door. Ziel en geest, benenmerg, waar dat elkaar raakt. En is in staat opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Nou, dat is ook niet voor niks. Dat tweesnijdend zwaard, dat is komt niet heel vaak voor. Je hebt het in openbaringen. En Jezus die zegt, ik ben breng het zwaard geen vrede. Het is niet een letterlijk zwaard. Als het gaat om een letterlijk zwaard, kan je eigenlijk gewoon bijvoorbeeld kijken naar de evangelie, waarin de discipelen vragen van, oh heer, moeten we ons bewapenen? En dat Jezus zegt, ja. En dan zegt ze, oké. En dan zegt Jezus, hoeveel zwaarden hebben jullie? Nou, 2. Nou, dat is genoeg. Nou, dat is natuurlijk flauwekul. Je kan geen leger bouwen met 2 zwaarden. Dus als het gaat om letterlijke zwaarden, dat is niet hoe Jezus zijn strijd voert. Maar hij zegt wel, ik breng het zwaard en geen vrede. En in de openbaring wordt dat veel beter uitgelegd. Dat gaat over tweesnijdend zwaard, dat waarheid van leugen scheidt. En dat dat diep bij mensen naar binnen gaat. En het zwaard is Gods woord. Dus het is zijn woord, Jezus zelf. Wat hij zegt, wat hij benoemt. Het mooie is ook van de Heilige Geest dat hij in jou woont. En de Heilige Geest overtuigt mensen van zonde. De Heilige Geest kan veel meer. Maar dat is een van de dingen die hij doet. Dus hij wijst dingen aan in je leven. Dat is niet te handig. Dat is niet constructief. Dat is een patroon die in de weg zit. En hij helpt je opruimen. En hij helpt je om nieuwe patronen aan te leren. In Lucas 12, uit mijn hoofd, staat ook dat Jezus zegt, weet je, als je mij verloochent, dat kan allemaal vergeven worden. Maar wie de Heilige Geest verloochent, daar is geen vergeving voor. En dat heel veel mensen raken best wel in paniek van, heb ik nou de zonde tegen de Heilige Geest gedaan? Nou, op het moment dat je daar nog mee bezig bent, nee. De Heilige Geest die is daar om mensen te overtuigen van zonde. En nogmaals, hij doet veel meer. Maar dat is een van de dingen die hij leert je, het verschil tussen goed en kwaad. Dat betekent dus dat als je naar hem luistert en daarmee aan de slag gaat, dat je in connectie bent, dat hij in jou is, jij in hem, dat je aan het groeien bent en dat je een relatie hebt met de Heilige Geest. Maar als je dat geweten, dat stemmetje structureel gaat negeren, daar niks mee doet, niks mee wil, dan is dat zonde en dan dwaal je dus weer af van God. En op een gegeven moment zal God zichzelf terugtrekken. Ook de Heilige Geest zal zichzelf terugtrekken. Het punt daarbij is dat als je in contact met God bent, dan leef je in de genade. Dat betekent niet dat je alles kan doen wat je wil, want je kan nog steeds jezelf tekort doen en destructief zijn naar anderen toe. Dus het is geen vrijbrief van, doe maar lekker wat je leuk vindt. En er is genade, dus het maakt allemaal geen ene fluit uit wat je doet. Nee, dat is niet genade. Maar genade is wel dat je mag leren. En dat als je oepsen hebt, fouten maakt, dat kan omdat je de ruimte hebt om te leren. En dat er vergeving is, dat er herstel mogelijk is. En dat je, als het goed is, sterker wordt en er beter uitkomt. En vanuit de liefde en de aanvaarding, dat je eigen waarde ook stevig blijft staan. En dat je niet onderuit getrapt wordt door als je een fout maakt. Omdat heel veel fouten maken we echt niet expres. Dat gebeurt. Of dat zit in ons leerproces. Of we begrijpen elkaar verkeerd. We kwetsen iemand. Dat is echt niet van, ik ga nou eens even lekker iemand kwetsen. Maar soms is het gebeurd voordat je er erg in hebt. Dat kan vanuit patronen komen. Dat kan vanuit miscommunicatie komen. Van alles. Op het moment dat je niet leeft in genade, dan doet dat zeer in je identiteit, in je eigen waarde. En dat kan er heel verschillend uitzien. De ene gaat vechten, de andere gaat vluchten, de andere bevriest, de andere gaat pleasen. Maar dat is allemaal gedrag wat uiteindelijk ook niet helpend is als je daarin blijft hangen. En op het moment dat je in genade leeft, dan merk je van oké, ik kan dit handelen, want ik weet gewoon, mijn vader houdt van me en die is nog even blij met me. En die wijst me op van, hé, maar dit ging niet lekker. Dat moet even anders. En die helpt me ook hoe ik dat kan tackelen en het veranderen. En als je in die relatie blijft, dan kan je van alles vergeven. Hoor. Zelfs een verkeerd beeld van Jezus. Of als je een pistool tegen je hoofd krijgt en je moet Jezus verloochenen. Dat je niet Jezus mag hier zeggen. Of weet ik wat, hè, als het gaat om vervolging. Dat is allemaal, dat zegt Jezus, dat kan allemaal vergeven worden. Dat is angst, dat is paniek. Dat is het even niet weten, fouten maken. Maar dat is echt wat anders dan de zon tegen de Heilige Geest. Dat is gewoon eigenlijk stelselmatig de Heilige Geest uit je leven krijgen, duwen. Zorg dat dat weggaat. Ja, en waar leef je dan in? Dan leef je in het duister. En is er in het duister licht? Nee. Is er in het duister vergeving? Nee. Daar is geen genade. Bij de duivel is geen genade. Dus het is niet zozeer dat God je dan straft. Van, oh, dan is er geen genade meer voor jou. Maar het is gewoon een soort... zo werkt het. En God die gaat dat niet voor jou verbergen. Jezus gaat niet daar een mooi verhaaltje van maken. Die is daar heel eerlijk in. Juist omdat zijn doel is om jou te redden. Niet om jou te oordelen, maar om jou te redden. Het tweesnijdend zwaard hoeven wij dus ook niet bang voor te zijn. Het is juist... Het helpt ons onze gedachten te vernieuwen. Het is dus een hulpmiddel. En dat tweesnijdend zwaar, dat helpt ons dus om waarheid van leugen te scheiden. En dat niets verborgen blijft, dat is ook een stukje redding. Op het moment dat jij duisternis in je hart hebt of in je gedachten, wat jou tegenhoudt om te bloeien en te schitteren, wat uiteindelijk je kinderen schaadt of je blind maakt voor hoe je hun schaadt. Vind je het dan fijn dat dat verborgen blijft? Dat God zegt, nee, ja, het is wat het is. Of is het iets om dankbaar voor te zijn dat God zijn licht daarover laat schijnen? En nogmaals, het is niet grappig als je ontdekt dat jij gedrag hebt of patronen die anderen schaden. Schaamte, schuld. De meeste mensen willen daar niet aan. Maar als je leert leven in die genade en die liefde, dan ga je ook je eigen waarde opbouwen waardoor je die patronen kan tackelen. En dat geeft leven. En dat geeft ook de ruimte om daaraan te kunnen werken en niet kapot te gaan aan schuld en schaamte. Dan staat er dat rekenschap in vers 13. En dat is, moet ik even kijken of ik daar nog, ik moet even bladeren. Ik heb al lekker verder zitten kletsen ondertussen. Ben ik dan wat blaadjes verder. In het Grieks staat er ook de troon van genade. Dat is zo mooi allemaal. Even kijken. Hoofdstuk 4. Even zoeken hoor, jongens. Ja, het woord van God doorziet gedachten en intenties van het hart. Hè? Dat is het tweesnijdend zwaard. Hij is onze hoge priester. Maar dat is al vanaf vers 14. Wat ik in het Grieks zie, als ik het in Nederlands lees, is het best wel zo van, oh, weer het beeld van, oh, we gaan straks voor de rechter staan en we moeten rekenschap afleggen. In het Grieks staat er veel meer, het woord van God doorziet gedachten en intenties van het hart. En elke creatie is naakt voor hem. En met hem is... Onze, het motief, de rekenschap van het woord. Nou, dat is naakt voor hem. Je hebt natuurlijk een letterlijke en figuurlijke naaktheid. En dat is dat wat ik net noemde, van wil je dat het verborgen blijft of niet? Nou, ik hoop van niet. En dat... Het is, ik kan er niet van maken dat in het Grieks staat van aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Dan gaat het in één keer voor, wordt het iets juridisch daar. Maar wel dat we het een logisch iets is dat we accountable gehouden worden voor het omgaan met het woord en ons eigen woord. En dat accountable, dat is veel niet zozeer, ja, hoe zeg je dat? Rekenschap van dat je later jezelf moet verdedigen. Als wel dat je aanspreekbaar bent voor wie je bent, wat je doet, wat je zegt en hoe je relatie is met Jezus. Dus dat is veel meer iets in het nu, wat ik begrijp uit het Grieks, dan dat het naar een eindoordeel gaat. Ik hoop dat je dat nog een beetje helpt. Je komt het wel vaker tegen in de vertaling. En dat heeft te maken dus met die Latijnse vertaling en de juridische context. Maar ook met het klassieke evangelie dat er straks een eindoordeel komt. En dat je dan, dat eigenlijk God als een grote Sinterklaas met zijn boek zit. Met alle aanklachten tegen jou. En dat is dus, dat is niet waar. Want het is de Satan die al die aanklachten heeft. Dus dat, dan zie je dat klassieke evangelie heeft het beeld, heeft eigenlijk Satan met God gemengd en daar God van gebrouwen. En het is heel belangrijk dat je die weer apart gaat leren kennen. Overigens, de studie over Job is echt aan te bevelen als je hier dogmatisch nog wat mee wil. We zijn aanbeland bij hoofdstuk 4, vers 14. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hoge priester die wij hebben is er één die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij net als wij in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Nou, dat is al die wat ik al eerder uit heb gelegd. In hoeverre is hij op de proef gesteld? Door wie is hij op de proef gesteld? En wat is in elk opzicht? Daar kunnen we het natuurlijk over hebben. Nou, daar heb ik natuurlijk al wat over uitgelegd bij vers 18 van hoofdstuk 2. En dat mag je ook weer hierbij meenemen, die uitleg. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Nou, dat is zo mooi. En dit zijn van die versen dat als je dat rekenschap en woede en straf en bleh, dat klopt niet met zo'n vers. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Dat klopt toch niet, jongens, als wij bang moeten zijn van een God die straft en die toornt en die met een groot boek zit. Van, nou, wat heb je allemaal gedaan? En toen en toen en toen en toen. En ik weet het wel, ik zag het wel, ik hou alles bij, ik ben overal. Oh, nee, daar ga je toch niet zonder schroom heen? Daar blijf je weg, als het even kan. Want je zou mijn kat te veel verkeerd hebben gedaan. Wat, zei je, gaat naar de hel? Nee, het is... De schrijver hier zegt, laten we zonder schroom. Dus, het is een conclusie. Laten we zonder schroom naderen. Het is de troon van de genadige. Als je daar komt, wat jij krijgt is barmhartigheid en genade. Dat is wat je vindt bij Jezus. Dat is wat je vindt bij God. Dat tweesnijdend zwaard is niet iets om bang voor te zijn. Als jij naar de troon van God gaat. Dit is wat je vindt, barmhartigheid en genade. Dat is wie God is. Die hoge priester, dat wordt genoemd omdat dat een belangrijke plek had in het Jodendom. De hoge priester was degene die het zondeoffer bracht en degene die het heilige der heiligen binnen mocht. En die werd ook door het volk uitgekozen, aangesteld om tussen God en de mensen te bemiddelen, om gaven en offers te brengen voor zonde. Doordat hij zelf aan zwakheden ten prooi kan vallen, is hij bij machten begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen. En daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonde van het volk, maar ook voor zijn eigen zonde. Dat is gewoon hoe het ging. Niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen. Men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook Aaron. Christus heeft zich de eer hoge priester te worden, evenmin zelf verleend, want het was God die zei, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Ergens anders zegt hij iets vergelijkbaars. Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchizedek was. Hey, dat is een nieuwe. Dat is interessant. Die komt ook een aantal keer terug. In hoofdstuk 7 gaat het ook over Melchizedek. Daar maak ik even een sprongetje naar. Dat helpt om het te kunnen plaatsen. Deze Melchizedek, dat is een koning van Salem. En priester van de Allerhoogste God. Deze ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen en zegende hem. Waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent koning van de gerechtigheid. En verder is hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde en lijkt op de zoon van God. Hij is priester voor altijd. Geef u rekenschap aan van zijn grootheid. Abraham, de aartsvader, gaf hem een tiende van wat hij had buitgemaakt. En dan gaat het nog even door. We gaan straks ook wel weer naar hoofdstuk 7. Maar ik noem hem alvast dat je even iets meer kan plaatsen van wie was Melchizedek. En je kan natuurlijk in Genesis teruglezen. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood. En werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Hier staat, Jezus werd verhoord en weet natuurlijk dat hij uiteindelijk doodging, maar ook weer opstond. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden, zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Dat vind ik ook een bijzondere. Dus hier zijn alweer allerlei dingetjes om over te zeggen. Ik ga eerst even kijken naar die Melchizedek, want die vind ik wel interessant. Je vindt dat in Genesis 14, vers 18 tot 20. Het zijn eigenlijk maar vier versen in het Oude Testament. Psalm 110 vers 4. En dan Genesis 14 vers 18 tot en met 20. Dat is het. Het is dus niet heel veel. En toch wordt hij hier genoemd. Nou, het is inderdaad de koning van Salem. Dat betekent rechtvaardigheid, vrede. Melchizedek betekent rechtvaardigheid en Salem betekent vrede. Hij was zonder vader, zonder moeder. En het was een beetje bijzonder. Hij was koning en priester tegelijk. Dat was niet zo bijzonder. Dat gebeurde heel veel. Heel veel landen hadden een koning. Ook de farao. Die stond ook aan het hoofd van de priesters. Die was ook hoofdpriester. Of priester zelf of God zelf. Ligt een beetje aan hoe ver dat doorgevoerd werd. In hoe het gaat in de cultuur. Maar het was dus heel normaal dat als er een koning of koningin was. Dat die gelijk ook de hoogpriester was van het land. Apart gehouden. Je hebt koningen en je hebt priesters. En dat is niet tegelijkertijd. God scheidt dit. En ik denk dat daar ook een reden voor is. Dat hij daarin ook laat zien van het is anders dan de andere volken. En ook als het gaat om macht is dat wel beter. Melchizedek gaf brood en wijn aan Abraham. Het aparte is, er zijn een paar momenten in de Bijbel dat het lijkt dat je denkt, hey, is dit echt een persoon of is dit een engel? Je hebt ook bij Jozua een situatie dat hij onderweg is om oorlog te voeren. En dan staat er ineens een persoon, een engel. En die zegt, of Jozua zegt dan van, moet ik gaan strijden en bent u dan voor ons of tegen ons? En die persoon zegt dan, ik ben niet partijdig. Ik ben er voor allebei. En ik denk wel eens, zou het Jezus zelf zijn die verschenen is in vorm van Melchizedek, in vorm van een persoon bij Jozua. Het is in ieder geval, het zijn bijzondere verschijningen. Symbolisch zit er ook heel veel in het brood en wijn geven. Zijn naam betekent rechtvaardigheid. Het is wel zo dat Abraham die kwam terug van het slagveld die had gewonnen. Waarvan heel veel mensen denken, hij heeft gewonnen. Maar de vraag is, hoe blij is Jezus met het feit dat hij mensen heeft omgebracht en gewonnen? En wat hij geeft is brood en wijn. En dat staat nu symbool voor vergeving, voor verzoening. En die Melchizedek, zijn naam betekent rechtvaardigheid. Dat is ook interessant. Van, nee, maar wat is nou rechtvaardig? Wat is nou rechtvaardig? Dus dat de Hebreeën schrijver naar Melchizedek gaat, dat heeft dus te maken met nadenken over, maar wat is echte vrede? Wat is echte rechtvaardigheid? In vers 9 staat, en toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd daar voor alle die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding, omdat God hem heeft uitgeroepen tot hoogpriester zoals Melchizedek dat was. Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. Er valt dus nog meer over te zeggen, maar dat wordt in ieder geval nu niet gedaan, in iets later in hoofdstuk 7 wel. Maar we weten dus ook niet of we alles hebben wat de Hebreeënschrijver daarover heeft gezegd. Het kan natuurlijk best zijn dat bij een bezoek of een latere brief dat daar meer over gezegd is en over doorgevraagd. Dat is dan, soms heb je van die momentjes in de Bijbel dat je denkt, oh, had iets meer opgeschreven. Dat fijn geweest voor ons. Ja, toch?